We gaan een klein stukje lezen uit Johannes 10. Johannes 10, vanaf vers 1. Daar zegt de Heer Jezus: voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. En dan nog één regeltje van vers 16... Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover. U weet het, als u hier vaker geweest bent, dat we 7 keer een uitdrukking van de Heer Jezus vinden, te beginnen met het woordje ik ben, in het Johannesevangelie. Dat duidt erop, dat woordje ik ben, dat duidt op de naam Yahweh, de ik ben. Degene die zegt, ik ben dezelfde, ik ben. Zei hij tegen Mozes, ik ben, heeft jou gestuurd. Daar is het begonnen, die bijzondere uitdrukking van Yahweh wil zich laten zien. Nu komt in het Johannesevangelie 7 keer een opmerking voor van ik ben. De volgende keer is dan, ik ben de goede herder. Dat is toch wat anders dan de deur van de schapen. Daarover straks een uitleg, denk ik. Maar ook het brood des levens, dat hadden we al. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de opstanding. Vele keren. En er zijn ook 7 wonderen door de Heer Jezus gedaan, in het Johannesevangelie opgetekend. Ook 7. En die corresponderen met deze 7 uitdrukkingen van ik ben. En dat maakt het een beetje moeilijk, maar dat geeft ook wat stof tot nadenken, zodat je daar later nog een keer over kunt gaan piekeren. En misschien wel blij van wordt, dat hoop ik. Dat hoop ik ook van deze avond. Het gaat over de Heer Jezus. Het gaat over hem die voor gelovigen alles is, de enige is. Eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat we allemaal de Heer Jezus kennen. Dat het geen evangelisatiedienst behoeft te zijn. Dat mag. Dat doen we ook wel eens. Vaak soms. Maar dat komt ook omdat je niet weet of allen die hier dan zijn ook echt geloofd hebben in de Heer Jezus. En hem aangenomen hebben als hun heiland en als hun verlosser. En als dat niet het geval is, als je dat niet weet, dan moet je dat toch een keer vragen. misschien wel vaak vragen. De Heer Jezus is bijzonder. Je hoofdstuk 10 komt ook niet uit de lucht vallen. Dat hangt samen met wat er aan vooraf ging. Het laatste wat we in het voorafgaande hoofdstuk vonden, dat was de vorige keer, ik ben het licht der wereld, is dat er een blind geborene genezen is door zich met modder op zijn ogen naar het badwater Siloam te laten brengen. En daar heeft hij zich gewassen en toen hij zich gewassen had, kon hij zien. En dan komt er een bijzonder verhaal. Wie is dat, die man? Nou, dat weet ik niet, zei hij. En dat gaat een beetje door. Uiteindelijk vraagt hij, als de Heer Jezus zegt, maar ik ben ook heel bijzonder, als hij hem vraagt, toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? En dan zegt die blindgeborene, hij antwoordde en zei, wie is hij, Heere? Dat is hoofdstuk 9, vers 36, zodat ik in hem kan geloven. En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Maar iets daarvoor hebben de Joodse leiders hem al uit de synagoge gestoten, omdat hij op Sabbat zich liet genezen. Misschien is het u ooit opgevallen dat de Heer Jezus in het Johannesevangelie altijd met enkelingen in gesprek is. Met één Samaritaanse vrouw. Met één schriftgeleerde Nicodemus. Met één man die 38 jaar ziek is. Met één vrouw die op overspel betrapt is. Met één die blind was. Het is een hele bijzondere opsomming, die eenlingen. En dat hebben we even nodig, want toen ze hem uit de synagoge wierpen, degene die blind geweest was en nu zien kon, stond hij helemaal alleen. Ik weet niet of we ons dat een beetje realiseren. Ik wel, een klein beetje. Ik kom uit een dorp. En als je vroeger niet van de geloofsrichting van dat dorp was, dan stond je er echt buiten. Ik hoor nu ook mensen bij ons in de buurt zeggen, die kwamen in Rijssen wonen, maar ze waren niet helemaal van de kleur zoals het daar beleefd wordt, dat ze er nooit inkomen, dat ze er nooit contacten krijgen. Dat je altijd een beetje een uitzondering bent. Maar als je in de kerk vroeger eruit gezet werd, als er dus iets was gebeurd, de schuldvraag laat ik echt buiten beschouwing, maar er werden ook mensen buiten de kerk geplaatst door de kerkscheuring van 1944, heb ik nog meegemaakt, oude man natuurlijk, dat weet ik wel. Maar toen zijn er in heel het land geweldig nare dingen gebeurd. De gereformeerde kerk, artikel 31, ontstond toen in 1944. Maar wie niet meegingen, die waren wel altijd van onze kerk geweest, de bakker één en de slager één. Maar die konden hun toko, hun winkeltje wel dicht doen, want er werd niet meer gekocht. Uitsluiting heette dat, of in de ban gedaan, dat is een term uit de Rooms-Katholieke traditie. Maar als je in de ban gedaan werd, nou ja, dan kon je het sociale leven vergeten, dan zei niemand je nog goeiedag en niemand wou nog met je omgaan. Contact en vriendelijkheid bestond niet meer. Zo moet je ook de term zien, ze wierpen hem uit de synagoge. Dat betekent dat je alles kwijt bent. Zijn vader en moeder hadden daar al moeite mee. Dachten eraan dat dit misschien met die man zou gebeuren. En die hebben maar gezegd, nou, hij weet het zelf, vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om antwoord te geven. Maar ze wisten al dat hij uit de synagoge zou worden gebannen. En dat betekent in het sociale leven dat je er echt helemaal alleen voor staat. En dat is in die tijd misschien nog wel veel moeilijker geweest dan vandaag met internet en met de mogelijkheid om met een auto of om een brommer naar een naburige plek te gaan. Dat was er toen ook niet bij. Ik hoop dat je het nu pakt. Er zijn dus mensen die door de Joodse leiders buiten gestoten werden, omdat ze in de Heer Jezus geloofden. En nu zegt de Heer Jezus, ik zeg u, Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Het is helemaal niet zo makkelijk. Het is een van de mooiste hoofdstukken, zult u zeggen. Het meest bekend misschien wel over de goede herder. Nou, daar gaat het later over, volgende keer. Maar nu even over de deur. Het is best moeilijk. Wie is die deurwachter die de deur opendoet? En wat is dan de schaapskooi? Waar was die dan? En wat gebeurde er met mensen die uit de synagoge werden gestoten? En al die anderen? Nu, ik wil proberen u dat te schetsen. En dat doe ik echt, ja, ook met de hand op mijn hart, maar ook met de hand op mijn web. Ik wil u een paar teksten voorlezen. Eén uit Psalm 95, als u wilt hoor. U mag het opslaan. Ik wist dat het zou gaan gebeuren, dus ik had er wel een klein briefje tussen gegooid. Psalm 95. Op zich een hele bekende psalm. U kunt daar echt de woorden van herkennen. Psalm 95, vers 6. Kom, laten we ons neerbuigen en neerbukken. En laten we knielen, neerbuigen, neerbukken, knielen. Nou ja, u kunt zeggen dat is allemaal hetzelfde. Nou, ik denk het niet. Maar laten we knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn, in mijn vertaling staat, van zijn weide. Maar u mag zelfs lezen schaapskooi. En de schapen van zijn hand. Daar wordt Israël gezien als schapen van zijn schaapskooi, van zijn weide. Nog een tekst, Ezechiël 34. Die had u wel verwacht als u ooit over Psalm, over Johannes 10 hebt nagedacht, over de goede herder. Dan kunt u niet aan Ezechiël 34 voorbij. Dat kan niet. Dat heb u nodig als een soort basis, als ondergrond om de goede herder en de deur van de schapen te gaan begrijpen. Ezechiël 34. Een heel lang hoofdstuk, toch wel. Ik wil het verband geven. Vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders. Zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en kleedt u met de wol. U slacht het vast vet gemeste, maar de schapen weidt u niet. Een enorme klacht van de Heere over de herders van Israël. En vers 6 aan het eind, er is niemand die naar ze vraagt en er is niemand die ze zoekt. Nog verderop, ik laat al die stukjes los. Het is een enorme opsomming en ja, het grijpt echt aan je hart. Maar zegt vers 31, het is het slot van dat hoofdstuk. En u, mijn schapen, schapen van mijn weide, daar heb je het weer. Van mijn schaapskooi, schapen van mijn weide, schapen van mijn schaapskooi. U bent mens, maar ik ben God, spreekt de Heere, Heere. En hij heeft gezegd, dat heeft hij echt gezegd, hij zal, en dat lees ik nu, vers 20, daarom zo zegt de Heere, Heere tegen hen, zie, ik zal zelf oordelen. En vers 24, en ik, de Heere, zal een God voor ze zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Hij zou zelf, vers 23, ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden, mijn knecht David. Hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. Dus Ezechiël heb je nodig om Johannes 10 te begrijpen. Als je Ezechiël 34 niet erbij neemt, kun je nooit de volle omvang van Johannes 10 pakken. Dat kan niet. Want op grond daarvan zegt de Heer Jezus, maar nu ben ik er. Ik ben die goede herder. God had gezegd, ik zal hem geven. Een nazaad van David. De zonen Davids. Die komt. En hij zal het doen. En nu zegt de Jezus, nou, hij is hier. Ik ben dat, die zoon Davids. Ik ben gekomen om die schapen op te zoeken. De weide, broeders en zusters, is de schaapskooi. Daar moet u dus voor lezen Israël. Israël was Gods weide. Daar waren zijn schapen. Daar bivakkeerde zijn volk. In zijn weide. En de Heer heeft altijd gezorgd voor een herder. Mozes moest notabene eerst herder leren zijn, voordat hij volk verlossen kon. Hij was student, hij was onderwezen in de wijsheid van de Egyptenaren en moest nog 40 jaar herder zijn leren. Dat is best moeilijk. Maar Abraham was herder, Isaac was herder, Jacob was herder, Jozef was herder. God bedient zich van herders, niet van heersers. De eerste koning, dat was negatief hoor, dat was een jager. Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. De duivel heeft jagers, pang pang, opjagen, onrust, vluchten. De hele kudde in rep en in roer. Maar God bedient zich van een herder. Een jager jaagt uiteen, maar een herder brengt bijeen. Voor de zoveelste keer misschien, maar het is wel nuttig om dat erbij te pakken. Een herder zorgt voor de kudde en brengt ze bij elkaar en houdt ze ook bij elkaar. Dat doet het herder. Nu is het zo dat Israël was die weide. Dat lazen we net, Psalm 95, Ezechiël 34. En Israël heeft dus jarenlang, zoals dat zo, mag ik dat zeggen met Johannes 10, als een soort schaapskooi gefungeerd. En er was iemand die de herders aanstelde. Die de herders binnenliet. Er was één die daarvoor zorgde dat er een herder was. Wie was dat? Nou, u kunt alles op een rij zetten. En u komt uit bij de Heere God zelf. De Heere God heeft Mozes geroepen, hij heeft David geroepen, hij heeft Salomo geroepen, hij heeft Samuel geroepen, hij heeft de richteren geroepen, hij heeft iedere keer, God zelf heeft ze uitgenodigd en tot die bepaalde taak geroepen. Maar die herders van Israël, zei Ezechiël 34, die hebben dat laten afweten. Die hebben alleen maar aan zichzelf gedacht. Die hebben aan hun lekker stukje vlees gedacht. Dat staat er echt hoor. En die hebben aan hun eigen belang gedacht. En die hebben zich niet om de schapen bekommerd. Die hebben zich alleen maar om zichzelf bekommerd. Nou, het lijkt wel de politiek van vandaag. Sorry hoor, ik ga misschien een beetje te cru. Maar iedereen graait maar wat en doet maar wat. En dat gaat zogezegd over het welzijn van het land. Maar of dat echt zo is, dat weet u al lang. Dat is lang niet altijd zo. Meestal is het graaien uit die grote pot. Dat is een beetje te cru, maar om het duidelijk te maken. Maar dat was toen ook zo. Want de Heere God zocht naar herders. En die waren er al niet meer. En de Heere God moest al zeggen, weet je, er komt een moment dat ik die herders van Israël aan de kant zet, dat ik ze niet meer gebruiken wil en dat ik mijzelf een herder uitkies. Zal ik u voorlezen. De Heere God heeft u en uit Matthäus 3, het is een beetje bladeren in je Bijbeltje, maar we hebben toch tijd vanavond. Matthäus 3. Daar gaat het over Johannes de Doper die bezig is om daar het volk bewust te maken van hun verkeerd gedrag. Dat is de taak van Johannes de Doper. Hij spreekt tot ze en de soldaten vragen wat moeten wij doen en die vraagt hoe moet het met mij dan. En Johannes de Doper is daar bezig geweest en die heeft aan iedereen een boodschap gegeven. En dan zegt vers 13 van Matthäus 3... Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u dan naar mij toe? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest, dus Johannes, de Heer Jezus zelf zag, de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, onderstreep dat in je gedachten, en zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Ik hoop, als ik het nu heel concreet zeg en ook compact, toen deed de deurwachter de deur open voor hem. Dat is hem. God zou zichzelf een herder voorzien en u zegt de Heere God zelf vanuit de hemel een stem. En jij bent het, tegen zijn zoon. En tegen ons zegt hij in Lucas 9 dezelfde woorden, en hij is het. Dus jij bent het, dat was persoonlijk naar hem gericht. En hij is het, dat is naar ons gezegd. Wie is die deurwachter? Dat is Jahwe zelf, die altijd zorg heeft gehad. Maar het loopt compleet fout. De herders daar waren alleen maar bezig te stelen en te roven en te graaien. Het ging hen helemaal niet meer om de schapen. En het was net weer gebeurd in Johannes 10. In Johannes 9, weet je wel, die blindgeborene. Die hebben ze eruit gegooid, omdat hij niet helemaal spoorde met hun opvattingen. En die meneer die 38 jaar ziek geweest was, Johannes Evangelie, die kreeg te horen, je draagt je slaapmat. En het is Shabbat, dat mag helemaal niet. Ja, maar hij heeft gezegd, ja, maar hij kan niet van God zijn, want onze Sabbatsverering is hoger dan. Ze hebben al die mensen, of het nou Nicodemus was, die kreeg voor zijn kiezen, dat hij ook niet wist waar hij het over had. Allemaal, stuk voor stuk, al die mensen die één voor één uitgeroepen zijn, die Samaritaanse vrouw, ja, daar ging je die sowieso niet mee om, want dat was iemand van Samaria. En het is steeds hetzelfde. En de Heer Jezus is gekomen naar die schaapskooi, naar die weide, naar Israël. En wat vond hij daar? Leidslieden, herders, die alleen maar aan zichzelf dachten. En als u dan Johannes 10 leest, dan begrijpt u het ineens. Ik hoop dat ik het al helder krijg nu op deze wijze. Johannes 10, ik zal het nog een keer lezen. Johannes 10 vers 1. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, is een dief en een rover. Dus die mensen die er toen waren, waren niet door God geroepen. Die waren van elders binnengeklommen. En dat waren dieven en rovers. Die hebben daar geen autoriteit van de Heer gehad om dat zomaar te doen. Om iemand uit de synagoge te zetten. Of tegen iemand te zeggen, je mag niet met een slaapmatje lopen. Jezus verdedigt die man onmiddellijk. Als er van u een os in een kuil valt op Shabbat, dan haalt hij hem er toch ook uit. Dan mag dan deze niet uitgehaald worden. Of een vrouw die helemaal krom was, of al die anderen. Het waren steeds wonderen op Shabbat, op de rustdag. En iedere keer heeft Jezus gezegd, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. We stoppen helemaal niet, we hebben helemaal niet, geen Shabbat. Maar die leidslieden, die dachten alleen aan zichzelf. Die waren eigenlijk gericht op hun eigen zetels, hun voornaamheid, de erezetels bij de maaltijden. De Heer Jezus is daar heel concreet over en zegt dan ook later, adderen gebroed. Het klopt niet met jullie, het is gewoon foute boel met jullie. Die zijn van elders binnengeklommen, dat is een dief en een rover. Het waren allemaal dieven en rovers. Maar wie door de deur naar binnen gaat, wie ging door de deur naar binnen, wie kreeg autoriteit om daar in die weide rond te stappen, dat was hij voor wie de deurwachter opendeed. Dat is hem, hoorde hem. Hij is het in wie ik welbehagen heb. Hij gaat het doen. Dat is de vertaling. Dat is, het is niet zo makkelijk. Het lijkt even lichte kost hier, maar dat is het ten liefste ook niet. Het is zo diep, zo heel mooi, zo heel fijntjes. En dat is de deur, dat is de herder van de schapen. En voor hem doet de deurwachter open, zegt vers 3, en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Hoort u het nou? Kom maar bij mij hoor, blindgeborenen. Ik breng je wat naar buiten. Dus hij gaat ze uit die schaapskooi, uit die weide leiden. Die schaapskooi, die weide, dat is Israël. Dat is wat toen het getuigenis van God op aarde was. Maar dan worden ze uitgehaald. Uitgehaald. Aha. En dat geeft altijd wrijving. Als je vandaag voor de Heer een keus maakt. Ik had een gesprek met mensen die uit de islamitische cultuur komen. Afgelopen zondagavond tijdens een studie in Nijverdal. En die vertelden ook van alles. Maar als ze kiezen voor de Heer Jezus. En er waren er toch een 20 van. In Almelo, notabene. Ik wist er helemaal niks van. Maar ineens komen ze op ons weg. Maar als je dan hoort hoe dat dan gaat. En hoe ze dan door de familie met de nek worden aangekeken. En voor dood worden verklaard. En zelfs worden bedreigd. En risico lopen dat ze omgebracht worden. Die moeten eruit. Die gaan er ook uit. Maar dat was zelfs in Israël zo. De weide waar God zijn schapen had, werd beheerd door dieven en rovers. En dat kan niet anders. Als de duivel je te pakken krijgt, dan ben je per saldo een dief en een rover. Dan steel je. Voor jezelf. En dan laster je ook nog. Je zegt onwaarheid met de bedoeling om hem iets naars in zijn schoenen te schuiven. Dat is de Heer Jezus. Hier vindt u, en dan ziet u ineens heel scherp wat de Heer Jezus nu zegt. De deurwachter die doet voor hem open. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. En deze gelijkenis, zegt vers 6... In Johannes 10 sprak Jezus tot hen. Maar ze begrepen niet wat degene wat hij tot hen sprak betekende. Ze snapten het ook niet zo goed. Ik heb het proberen uit te leggen. Net. Ze werden eruit gehaald. Uit de schaapskooi. Uit de weide. Uit het Israël van toen. En op dat moment zegt de Heer Jezus. Ik ben de deur voor de schapen. En dan krijg je een heel ander beeld. Het is geen gelijkenis meer. De gelijkenis houdt al op bij Johannes 10 vers 6. En dan gaat de Heer Jezus verder. En nu gaat het niet meer om de deurwachter. Of gaat het niet meer om de weide of om de schaapskooi. Nu gaat het om dat je bij mij bent. Je moet bij mij komen. En nu ben ik de deur. Dat is helemaal nieuw. Nou, dan kunt u weer mooie verhalen lezen van Philip Keller. Dat is een herder en die heeft wat boekjes geschreven over Johannes 10 en over Psalm 23. Mooi. En ook lezen dat zo'n herder in zo'n open ruimte, er is wel een soort muur omheen, maar er zit één gat in, één opening in, waardoor schapen wel in en uit kunnen. En daar zit dan de herder 's nachts. Dus als er een wolf komt, dan moet hij eerst over de herder heen klauteren voordat hij bij die schapen kan komen. Nou, ik vind dat prachtig. Dat is ook mooi. Dat is warm. Dat is gewoon fijn. Dat hij de deur is. En dat is ook zo. Zodra de duivel iets wat van de Heer Jezus is wil pakken, dan moet hij eerst de Heer Jezus pakken. En dat redt hij niet. En dus ben je veilig. Dat is prachtig. Maar de Heer Jezus zegt vanaf dat moment ben ik die deur. Alleen door mij. Vroeger was het, je moet dus naar Jeruzalem gaan, je moet bij Salomo zijn, of bij David, of bij een van de profeten. Je moet, daar is de deur. Dat was ook zo. Maar de Heer zegt hier, nee, die hebben het laten afweten. Ezechiël 34, die hebben het alleen maar verknald, alleen maar verknoeid, alleen maar kapot en verstrooid achtergelaten. Maar nu is het iets nieuws, er is iets nieuws aan de hand. En dat nieuwe is, broeder en zuster, dat hij de deur is. Hij is de enige weg om zegen van Yahweh, om zegen van God te krijgen. De enige die dat geven kan, dat is de Heer Jezus. Hij is de deur. Dat betekent de deur van de schapen. En Ja, dat is heel apart. Dat u zelf genieten mag van die geweldige zegen die er is. En die zegen die is ook voor ons gekomen. Nu wil ik u een wonder vertellen uit Johannes 4. Johannes hoofdstuk 4. Dus uit het evangelie van Johannes. Want bij die uitdrukking, ik ben de deur der schapen, hoort ook een wonder. In Johannes 4, misschien kent u dat prachtige hoofdstuk met de Samaritaanse vrouw en met dat gesprek bij de Jacobsbron en mooie dingen die allemaal gebeurd zijn. Maar dat gaat dan over naar het geloof van de Samaritanen, vers 39. Velen van de Samaritanen uit de stad geloofden in hem om het woord van de vrouw, die getuigde: hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan had. Dat is dan iets verderop. En dan iets verderop, vers 45. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat ze alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had. Dus de Heer was in die tussentijd in Jeruzalem geweest. Hij komt weer terug in Galilea. En dat is dus waar Nazareth ligt en waar Capernaum ligt en waar de zee van Tiberias of het meer van Galilea is. Daar komt dus weer terecht. Omdat ze alles gezien hebben wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Maar dan komt het wat ik bedoel. En Jezus kwam opnieuw te Cana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. Dat is de tweede keer dat hij in Cana komt. De eerste keer was de wijn op. En heeft hij die 6 stenen watervaten met water laten vullen. En daar een wonder gedaan, zodat dat water wijn werd. En de beste wijn was dan kennelijk voor het laatst bewaard gebleven. Maar nu komt hij weer daar. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Capernaum is daar vlakbij. Vlakbij Cana ook. En toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, dus weer uit Jeruzalem, teruggekomen daar een beetje in het noorden, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon, zijn hoveling, had een zoon ziek, zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Jezus zei tegen hem: als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen hem: Heere, kom voordat mijn kind sterft. Jezus zei tegen hem: ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en hij ging heen. Nou, dat blijkt later precies op dat moment te zijn geweest. Maar waarom zeg ik dat nu? De bruiloft in Cana was een Joodse aangelegenheid. De wijn was op, de vreugde was op. De blijdschap was verdwenen. Er waren nog wel vormen, stenen, vaten. Daar kon ook water in, maar er zat niks in. De vorm stond er wel, maar het functioneerde ook niet. Ja, maar dat is precies wat de Bijbel ons zeggen wil. Voor de vorm kan alles wel in orde zijn in kerk 12. Maar de vraag is of het nog werkt, of het nog functioneert. Dat is Cana. Maar nu komt hij weer in Cana. Wat gebeurt er nu? Er komt een hoveling en echt, u gaat maar met me mee, maar u mag het ook gaan bestuderen en alle bronnen die u hebt napluizen. Nu komen de heidenen. Een heidense hoveling. Dat was van de Romeinse bezetter. Die was in Capernaum. Waarschijnlijk de man die de synagoge voor de Joden gebouwd heeft in Capernaum. Die man. Ze waren best blij met die man. Dus het was een aardige bestuurder. En die had een zoon. Sommige vertalingen hebben dan, die had een knecht, maar dat maakt niet uit of het een knecht is of een zoon. Maar die komt met de vraag van: kunt u mijn zoon niet gezond maken? Zal ik het anders zeggen? Dit wonder gebeurde. De heidenen proefden de zegen van hem die gekomen was. En mag ik dat nu eens vastknopen aan Johannes 10? Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die wil ik toebrengen. Weet je wat het wonder is? Dat het zelfs in Emmen is doorgedrongen. En dat er hier in Emmen zijn die de Heer Jezus hebben leren kennen. En wat zeggen we dan? Heb u de Heer Jezus gezocht of heeft hij u gezocht? Nou, het laatste zeggen we, Hij heeft ons opgezocht. Hij zocht mij op en hij heeft mij aan de dood ontnomen, zingt een gezang. Hij heeft het voor mij willen doen en voor ons willen doen. Hij is het die mij heeft opgezocht. Ziet u het niet hier in het Johannesevangelie? Weer een enkeling, maar nu uit de heidenen. Met andere woorden, die groep die de Heer Jezus ging vormen, die kudde van hem, waar hij de goede herder van is, daarover later, maar waarvan hij de deur is, wordt gevormd uit Jood en heiden. Dus niet Jood als geheel de weide van God, de schaapskooi van God, maar nu komt er een nieuwe categorie bestaande uit Jood en heiden. Dat is nieuw. Dat is voor de Joden sowieso onbegrijpelijk. Dat is ook het wonder van Pinksteren, als Petrus daar mag vertellen. Geweldig. Mooie dingen, maar ook weer dat de heidenen daarin mogen delen. En dat betekent dat jij en ik in die zegen van onze Heer mogen doen. En hij is dan de deur. En als hij de deur is, dan hebben we behoudenis. Lazen we vanavond. Dan kun je behoudenis beleven. Wat is behouden zijn? Nou, behouden zijn is dat je echt voor tijd en voor eeuwigheid, het is gezegd al vanavond, leven uit God hebt. En leven uit God is eeuwig leven. Echt hoor, want God is de eeuwige. Leven uit God is per saldo eeuwig leven. En dat eeuwige leven heb je door het geloof in de Heer Jezus. En daarom mogen we anderen ook toeroepen. Geloof in de Heer Jezus. Ook al zouden ze al die dingen niet begrijpen. En wat hier aan vooraf ging. Maar dit is wel mogelijk. Geloven in de Heer Jezus. Je moet hem hebben. Er is geen andere weg. Hij is de deur. Niemand komt erin. Alleen maar door hem. En God heeft zelf die weg gegeven. Hij is de deur. Hij is ook de waarheid. Het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Het is uitsluitend door hem. En dan moeten we vandaag niet zeuren over hoe we met de collectebus van het Rode Kruis of voor vluchtelingenhulp moeten omgaan. Of voor, nou ja, welk goed doel ook. Maar hoe we over de Heer Jezus praten. En het merkwaardige is dat de duivel kans ziet om die deur zo dicht mogelijk te timmeren en het niet meer over hem te hebben. Ik kom hele preken tegen. Ik hoor dat elke week een aantal keren van mensen die opbellen of mailen. We horen nooit meer iets over de Heer Jezus. We hebben nu 3 preken gehad en het woord Jezus is niet in de laatste 3 preken genoemd. Altijd gaat het zo verder. En het gaat maar door. En het gaat zelfs heel ver. Ook dringt het door in de evangelische hoek. Langzaam maar zeker gaat het niet meer over de Heer Jezus, maar gaat het over mij, over ons en over ons beleven, wat wij allemaal nog moeten of niet moeten, of wat de buren zouden moeten doen, of wij voor de buren zouden moeten doen. Het gaat over hem of het gaat niet. Hij is de deur. Het is de enige optie. Hij is de behoudenis. En als je hem hebt, dan ga je ingaan, dichter bij hem komen, en ook uitgaan. Dat is heel merkwaardig, dus dan is het niet een, oh, nou zitten we safe, nu zitten we veilig, dan blijven we heerlijk stil in ons hokje zitten. We zitten nu in een soort kooi, we zitten nu in een soort net gevangen en daar komen we niet uit, hoor. Stel je voor, weet je wel zo ongeveer? Nou, dat zijn de kloostertuinen geweest, dat zijn de kloostermuren geweest. Daar hebben ze zich afgezonderd en ze hebben ervan gedacht, als we nu daarin blijven, dan bewaart ons dat voor zonde of zo, of voor prut. Kan wel iets waars in zitten. Maar dat is niet de bedoeling. U bent hier om te vertellen. U mag naar binnen gaan, u mag bij de Heer Jezus zijn. Misschien bent u vanmorgen bij de Heer Jezus geweest, misschien vanmiddag, misschien vanavond nog. Even bij hem op bezoek. Heer Jezus, wat fijn dat u mijn goede herder bent. Wat fijn dat u de deur bent. Ik mag naar binnen. En ik mag bij u komen. In de naam van u, de Heer Jezus, mag ik de Vader aanroepen. Schitterend. U mag ingaan. U mag naar binnen gaan. En u mag u nu al voorstellen wat er gaat gebeuren. Vrijdag was er een begrafenis in Nieuw-Amsterdam. Arjan heeft ervan getuigd. Morgen is er een begrafenis in Veenendaal. Mag daar ook zijn, nog een klein stukje dienst doen. Weer iemand. En we mogen vertellen, ja, maar ze gaan in. Ze blijven hier niet. Ja, een lichaam, een stoffelijk overschot wordt gezaaid. Maar het eigene van de overledene is in het paradijs. Waar onuitsprekelijke woorden te horen zijn. Ingaan. Maar je mag ook uitgaan. Dus je mag je in je gedachten biddend, tot de Heere wenden. Je mag hem aanspreken, je mag bij de troon van de genade komen, je mag God om hulp vragen, je mag hem aanroepen. Maar je mag zelfs belijden, als iemand dan sterft hier, dan gaat hij ook in, dan is hij daar, hoort onuitsprekelijke woorden. Maar ook uitgaan. En dat betekent dat je naar buiten treedt. En dat is wat moeilijker. Soms heeft iemand de gave misschien wel om met anderen te praten. Anderen hebben dat niet. Dat kan zijn, maar getuigen kunt u ook. Als u bouwvakker bent, kunt u dat misschien met uw hamer en uw zaag doen. Als u loodgieter bent, kunt u dat met soldeerbouw doen. En als u schilder bent, dan doet u dat wel met de kwast. Maar u kunt met uw werk, met wat u doet, iets vertellen. Zou het niet kunnen? Zouden we niet iets kunnen zeggen? Heel voorzichtig. Zouden we niet kunnen zeggen, ja, mijn moeder is ernstig ziek. Is al oud en hoogbejaard, maar ze geniet van de Heer Jezus. En ze zingt, man. Ik hoorde net vanavond een getuigenis van Arjan zijn moeder. Maar waarom kun je dat niet vertellen aan de buurman? Waarom zou je dat niet gewoon bij je verjaardagsvisite kunnen delen? Gewoon een stukje, heel een stukje getuigenis. Nou, de een zal zeggen, doe niet zo gek, doe niet zo mal en zo, doe niet zo overdun. Dat is van vroeger. Nou, misschien is dat wel van vroeger. Maar misschien is het ook wel van straks. Dat is niet van vroeger, dan is het van morgen. Uitgaan. Probeer te getuigen. Laten we alsjeblieft vertellen van de Heer Jezus. Er is maar één mogelijkheid. Hij is de deur. Je moet bij hem zijn. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. In Johannes 5. En andere teksten. Heel scherp. Dus behoudenis, ingaan, uitgaan, maar ook wijde vinden. En wijde vinden betekent, als je bij hem bent, dan moet je voedsel. Maar je moet ook bij hem zijn om voedsel te krijgen. Je moet niet weer bij de buren gaan zeuren, leuren, buurten om voedsel te krijgen. Alsof hun lol, hun visie op entertainment, hun visie op de soaps, ik noem maar een paar kreten van de televisie, alsof dat de vreugde van deze wereld is. Alsof je daarmee verder komt. Nou, geen gram. Ik ga niet anti-televisie doen. Dat bedoel ik niet. Ik heb ook zo'n ding. Ik ga niet wettisch het lijntje bellen. Maar ik ga je wel zeggen, bij hem is vreugde. Bij hem is weide. Bij hem is voedsel. Bij hem is zegen. Je moet bij hem zijn. En dat is leven in overvloed. Dat is leven in overvloed. En wij doen net alsof onze geloofsroute een soort karigheid is van, nou ja, we zuchten nog een eindje verder en we houden het nog 12 jaar vol. En dan is het misschien wel gebeurd, maar hoe zwaar, is een lied hoor, ik citeer. Een zwaar en moeilijk is de weg, hoe ver lijkt mij het eind. Nou, als je het nog doorleest, dan zak je steeds verder in elkaar. Tot helemaal in mineur, er blijft eigenlijk niks over. En dan zie je jezelf als een soort arme zwerver die uiteindelijk nog net met de hakken over de sloot misschien in de hemel komt. Maar dat is het niet. Gelovigen die hebben overvloed. Waarom? Omdat ze bij hem zijn. Hij is de deur van de schapen. En hij is het die je veilig laat wonen. Je moet de Heer Jezus hebben, lieve broers en zusters. Het is zo belangrijk dat je nu gaat zeggen, Heer Jezus, dank u dat u de deur bent. Dat ik door u naar binnen mag. Dat hij ook voor je zorgt onderweg, dat komt terug de volgende keer. Dat hij ervoor zorgt dat je niet verdwaalt, dat kom ik ook op terug. Maar eerst is dit het punt. Hij is de deur van de schapen. En ik, die heidense man uit het Romeinse Rijk. Hè, toen was het die hoveling van een Romeinse heerser. Rome, Europa. Europa, Rome. En nu zijn wij, de Europeanen, bij de Heer Jezus gekomen. Wat een wonder dat we in hem geloofden. Hij zei, geloof, uw zoon leeft. Geloof en je zult leven. Het gaat me niet om dat genezingselement. Het gaat me om het feit dat die hoofdman hem geloofde. Hem geloofde die tot hem zei, ga maar, geloof mij maar, vertrouw mij maar. Oh, dat geloof, dat is ons deel. En als je dat hebt, dan ben je gezegend, dan ben je blij en gelukkig. En dan heb je een schitterend vooruitzicht. Hij is de deur van de schapen. Ik vind het heel mooi dat hij nu de deur is. Ik ben blij dat Israël niet meer de deur is. Ik ben ook blij dat de kerk A of de kerk B niet de deur is. Maar ik heb daar ook teleurstelling op teleurstelling gezien. Daar en daar en daar en daar. Als de kerk, de club, de deur wordt. Gemeente, ik kom er nog regelmatig. Hebben geleerd, als je niet meer bij ons bent, dan ga je echt verloren. Alleen maar door die gemeente kun je in de hemel komen. Zeggen ze nog steeds. In Nederland hoor. En niet eens zo gek ver weg hier vandaan. Maar ik wil zeggen, daar kom je uit. Omdat je, nee, zij hebben niet de boekhouding. Zij hebben niet het gezag om binnen te laten. Hij is de deur. Dat is de Heer Jezus. Dat is niet de club. Dat is iemand. Dat is niet een kaartenbak. Met namen, maar dat is iemand. Dat is de Heer Jezus. Ik ben er blij mee dat hij de deur van de schapen is. En hij roept ze uit Israël. En hij roept ze uit Capernaum. En hij roept ze uit Drenthe. Die schapen die best wisten wat schapen doen. En hij roept ze uit Overijssel. En hij roept ze uit Nederland. En hij maakt er een nieuwe eenheid van. Waarvan hij de deur is. De enige deur. Er is ook geen achterdeur. Er is ook geen voordeur. Er is maar één deur. En die deur moet je hebben. En er zit een bel op die deur. En die heeft God in je gegeven door de Heilige Geest. Roep hem aan terwijl hij te vinden is. Dat is de bel. Daar moet je op drukken. Er moet een keer gebruik gemaakt worden van die uitnodiging van hemzelf. En de Heere zegene ons daarin. Ik wil het er graag mee laten. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus zo schitterend is in uw ogen. Zo prachtig is. Hij heeft het werk volbracht. En toen hij begon, hebt u hem ook openlijk toegelaten in Israël. U hebt hem alle ruimte gegeven. En het is ook gebeurd. Maar ze wilden hem niet. Uiteindelijk hebben ze hem weggegooid. Weggestopt. Uit hun midden weggebannen. Maar hij heeft al die anderen eruit uitgeleid. Uit die schaapskooi. En nu is hij voor ze uitgegaan. En er zijn ook heidenen bijgekomen. Wij zijn er ook bijgekomen. En we hebben hem nu leren zien als de deur. De deur van de schapen. En hij is ook de goede herder waar we de volgende keer over gaan nadenken. We danken u voor dit schitterende stukje uit het Johannes Evangelie. En we prijzen uw naam, Vader, voor uw goedheid en voor uw genade. We danken u dat we daar blij van worden en gelukkig van worden. Omdat we zo gezegend zijn met hem, uw geliefde zoon. Waarvan u zei, dat is mijn geliefde zoon. Je moet hem hebben, hoort hem. Want ik heb in hem al mijn welbehagen gevonden. We danken u voor hem, uw geliefde zoon. Amen.